Dag luisteraars, fijn dat jullie nieuwsgierig zijn naar hoe NLP'ers NLP in het dagelijks leven gebruiken. Vandaag neemt Auke Planjer hier ons in mee en om jou iets beter te begrijpen, stel jezelf eens voor.
Dankjewel Jeroen. Ik ben Auke, getrouwd met Planjer, 46 jaar, moeder van 3 kids en woonachtig hier in het pittoreske Leiden.
Ja, ja en dat is eigenlijk allemaal wat er om jou heen gebeurt. En wie vind jij zelf dat je bent?
Ik zou zeggen een behoorlijk energieke, enthousiaste, gepassioneerde en toch ook wel heel liefdevolle, zorgzame persoon.
Mm-hmm.
Ik denk dat mensen mij wel zo ongeveer zouden omschrijven.
Ja.
Ja.
En daar ben je het wel mee eens?
Ja. Ja.
Oh, dat lijkt me wel fijn. Ja.
Ja.
En dan zeg maar namelijk als vervolgstap ben ik eigenlijk wel ook nieuwsgierig naar hoe zouden mensen jou omschrijven als typisch Auke. Dat je echt denkt, ja, dat is hoe andere mensen jou zien.
Ik zou me ergens ook wel kunnen voorstellen dat het een beetje afhangt van de situatie. Dus degene, ik zit op hockey.
Mm-hmm.
Degene die bij mij hockey, die kennen mij als fanatiek, fel, snel, gedreven.
Mm-hmm.
En die zullen wellicht de wat zachtere kant in mij wat minder goed kennen. Terwijl mijn kinderen, mijn partner, die zien vooral de zorgzame, zeer georganiseerde Auke.
Ja.
En als trainer en als coach, dat is wat ik mm-hmm. in mijn werk ben. Dan komen er weer andere stukken van mij naar boven.
Mm.
Dus dan komt Auke die ontzettend gefascineerd is in mensen. Ik ben gefascineerd door mensen, door relaties, door gedoe.
Ja.
Ik wil ergens de wereld een beetje een mooiere plek maken. En dus dat doe ik door middel van coaching, door middel van trainingen.
Mm-hmm.
Dus ik wil heel graag dat mensen wat meer bewustzijn krijgen in zichzelf.
Ja.
In de stukken waarin ze zelf regie hebben.
Mm-hmm.
Dus ergens vraag ik ook van mensen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag.
Ja.
Zodat ze meer plezier en meer autonomie ervaren in het leven, in al hun rollen.
Mm-hmm. Ja, en dat vraag je aan hun. En wat wordt er wel aan jou gevraagd?
Nou, in ieder geval dat ik er ben. Dus dat ik er ben, dat ik er voor mezelf ben.
Mm-hmm.
En dat ik er vervolgens ook voor de ander kan zijn.
Ja.
En ik kan er niet voor de ander zijn als ik er niet voor mezelf ben.
Ja.
Dus het is ook in die volgorde.
Ja, en ik vind het wel mooi als je zo benoemt over dat zijn. Hè? Want aan de ene kant, zeg maar, hoor ik dan eigenlijk heel gedreven, gepassioneerde hockeyster. Ben je toevallig daar ook aanvoerder?
Nee, dat laat ik graag aan een ander over.
Ja.
Inmiddels hockey ik al heel veel jaren. En het is lekker om dan de ander de leiding te geven.
Ja.
En ik denk dat ik ook niet zo makkelijk aan te sturen ben in het veld. Ik zeg altijd van, je moet mij niet vragen hoe ik het doe, maar kijk vooral naar het resultaat.
Ja, ja en daarom vond ik het vooral interessant om eigenlijk die ene kant te horen. En dan aan de andere kant een hele liefdevolle moeder. En dat ik echt dan, om meteen in NLP te houden, zeg maar, eigenlijk 2 delen die elkaar in balans houden. Maar
zeker.
Ja, dat is natuurlijk mijn idee erover. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik ben het allemaal.
Mm-hmm.
En ik weet nog wel dat ik jaren terug, dat ik daar nog wel een beetje mee worstelde. Van, goh, wat is nou de echte Auke?
Ja.
Terwijl het zit allemaal in mij. En het hangt ook af in welke situatie ik ben, met wie ik ben, welk stuk dan wat meer de overhand krijgt.
Mm-hmm.
En in het hockeyveld rekenen ze op mij voor mijn explosie, voor mijn power, voor mijn snelheid.
Ja.
En op het werk hebben ze mij voor iets anders nodig.
Ja.
Of voor mij, dan neem ik nog steeds mijn enthousiasme mee, mijn energie. En heb ik ook wat meer te aarden en wat meer te vertragen.
Mm-hmm.
Maar dat is niet mijn natuur. Mijn natuur is eigenlijk versnellen. En in het werk wat ik doe, heb ik mezelf ook regelmatig eraan te herinneren om te vertragen.
Ja.
Dus in de stilstand zit ook, daar zit eigenlijk de sleutel.
Ja, dus over een paar jaar ben je gewoon echt helemaal gewend om
helemaal
traag te zijn.
Ik ben benieuwd. Ik heb geen, ik hoop ergens ook dat ik deze bevlogenheid en passie en energie nog heel lang hou.
Ja.
En ja, soms vraagt een situatie iets anders. En het is fijn om daar steeds beter in te kunnen bewegen, om daarin te kunnen spelen.
Mm-hmm.
En om en daarin dus weer regie te ervaren. En te merken van, nou, deze situatie vraagt iets anders. Dus het vraagt aanpassen. Het vraagt rapport maken.
Ja.
Met,
en wat is rapport maken?
Ja, rapport maken is voor mij in ieder geval het, dat ik in optimaal contact ben met de ander of met mijn omgeving.
Mm-hmm.
En dat ik vaak wat dan helpt is eerst te volgen.
Ja.
Eerst de ander wat meer te volgen.
En het volgen, zeg maar, laten we meteen maar gewoon proberen te gaan oefenen. Zeg maar, dus stel ik wil jou gaan volgen, dan zou ik mijn armen eigenlijk gewoon, zeg maar, op dezelfde manier neer gaan leggen op de armleuningen van onze stoel als jij.
Ja, je kunt dat doen met je fysiologie, met je lijf.
Mm-hmm.
Je kunt dat doen met je tonaliteit. Dus de manier waarop je spreekt, het tempo, de toonhoogte.
Ja.
En je kunt het ook doen met taal. Dus welke woorden gebruikt de ander.
Mm-hmm.
En als de ander hele, laten we zeggen, eenvoudige taal gebruikt, dan is het handig om dat zelf ook te doen.
Ja.
En als de ander wat meer geaffectueerd spreekt,
zo,
dan zou het kunnen, dan helpt het in het rapport om
ook
om daar ook een poging in te doen.
Ja.
dus om zo optimaal mogelijk in te tunen, mm-hmm, in de ander. En dus dat heet dan volgen. En dan vervolgens weer regie te pakken.
Ja, ja. Nou ja, om dan ook maar een beetje de regie te pakken in dit interview, ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar, hè, NLP. Daar ben je ook trainer in, ben je ook coach in. En net zoals TA en systemisch werken.
Mm-hmm.
Maar waar of wanneer was het eerste moment dat jij daar überhaupt mee in aanraking kwam? En dan vooral ook gewoon, waar was je?
Hmm. Ik heb jaren geleden, al een jaar of 20 geleden, al een eerste coachingsopleiding gedaan in Den Haag.
Mm-hmm.
Bij de Academie voor Counseling en Coaching. Maar daar werden de stromingen niet heel expliciet benoemd. Maar dat was wel mijn eerste ervaringen, mijn eerste vlieguren in het coachen. Ik heb daar verder in die tijd niet heel veel mee gedaan.
Mm-hmm.
Vervolgens ben ik in 2009 moeder geworden. Toen kwam er nog een kindje in 2011 en nog een kind in 2014. En vervolgens was ik vooral aan het werken en moeder aan het zijn.
Mm-hmm.
En vond ik het een intensief leven. Mijn goede vriendin in die tijd, die stelde mij voor, of die maakte mij bekend met Tony Robbins.
Mm-hmm.
Grootheid in de NLP. En ik ben een keer met haar naar een vierdaags seminar geweest, mm-hmm, in Londen. En dat was mijn eerste kennismaking met NLP en met deze man. We waren daar op een grote seminar met 10.000 mensen. En ik was op dat moment not in a good place met mezelf. Ik was, mm-hmm, niet de lekkere, energieke, enthousiaste Auke die ik me nu wel voel. Ik vond het moederschap met die drie jonge kinderen buitengewoon intensief.
Ja, en hoe zag dat dan gewoon thuis uit, zeg maar? Wat doe je dan als je, zeg maar, not in a good place bent?
Nou, ik herinner me nog heel goed dat ik dan na werk thuis kwam.
Mm-hmm.
Ik werkte toen nog bij Universiteit Leiden, heb ik heel lang gewerkt. En ik voelde letterlijk, zeg maar, de energie uit mij weggaan op het moment dat ik de voordeur opendeed. Als ik thuis kwam na een dag werk.
Mm-hmm.
Dus buitenshuis voelde ik me eigenlijk best wel prima. En als ik dan thuis kwam in dat huis met de zooi, met de kinderen, dan deed dat echt iets met mijn energie.
Yeah.
En dus ook met mijn humeur, met hoe ik me voelde. Ik voelde me zo ergens zo leeg gezogen door dat moederschap wat zo aan me trok. Ja, dus de ontmoeting, dat die vierdaagse seminar,
mm-hmm,
de kennismaking met NLP heeft daarin voor mij, ja, heel cliché misschien, maar heel life-changing gewerkt.
Ja.
En
wat was dan daarin de verandering?
Nou, de twee lessen die ik daar, de twee grootste lessen voor mij toen, mm-hmm, waren, what's the story you tell yourself?
Mm-hmm.
Dus wat is het wat je tegen jezelf zegt in de spiegel? En de andere was, van wie zijn de mensen, wie is je peer group? Met wie spendeer je de meeste tijd?
Mm-hmm.
Wie zijn de mensen met wie je omgeeft? En wat doen die mensen voor je? Zijn dat mensen die jou klein houden? Die het mm-hmm. wel lekker vinden als ik... die met mij mee gaan klagen over het moederschap en het huishouden.
Ja.
Die mij daarin lekker bekrachtigen, bevestigen. En het is ook zwaar.
Zit ook allemaal niet mee. Hè. Drie kinderen. Goh, jongens, ik heb er eentje. Ja. En moet je nagaan, dat 300%. Nou ja.
En wie zijn de mensen? Of je hebt ook wel eens mensen om je heen waarvan je na een afspraak merkt van poepoe. Ik kom er leger vandaan dan dat ik er naartoe ging. Dus wie zijn de mensen die mij helpen groeien? Wie zijn de mensen waar ik van opknap? Wie zijn de mensen die mij inspireren, die mij voeden, die mij helpen groeien? En wie zijn de mensen die dat zelf ook doen? Mm-hmm. Dus wie zijn de mensen waar ik me aan kan optrekken? In plaats van dat anderen zich aan mij optrekken.
Ja.
Dus mensen kunnen wel lekker naar mij komen en denken... als ik bij Auken ben geweest, voel ik me zo opgeladen.
Mm-hmm.
Terwijl ik vervolgens denk, maar als die persoon bij mij is geweest... dan voel ik me zo leeg.
Ja.
Dus wie is je peergroup? Met wie spendeer jij je kostbare tijd?
Mm-hmm.
En daar ben ik... daar ben ik sindsdien zoveel bewuster in geworden en nog steeds.
Ja.
Van waar spendeer ik mijn kostbare tijd aan? Want mijn tijd is schaars, mijn energie is schaars. Dus aan wie spendeer ik dat?
Ja, en die andere, what's the story that you tell yourself?
Mm-hmm.
Daarin zit ik vooral dan te denken van, en hoe ben je daar dan mee aan de slag gegaan? Zeg maar, je vertelt je sowieso, dus zeg maar, volgens mij 275 woorden per minuut is ongeveer wat iemand in zichzelf kan praten. En je kan maar uitspreken om erbij de 150, 200 woorden uit mijn hoofd. Dus je vertelt sowieso wel meer jezelf. Maar blijkbaar doe je daar dan toch iets mee. Dus wat doe je dan?
Wat ik bijvoorbeeld, mm-hmm. als ik even kijk ik kan zowel kijken naar mijn werk destijds als naar mijn relatie.
Ja.
En laat ik even beginnen bij mijn relatie. In de tijd dat wij kinderen kregen, is mijn man vrijwel altijd fulltime blijven werken.
Ja.
Dus hij kon stappen maken in zijn werk. En ik werkte parttime. En heb lange tijd ergens ook mijn verlangens, mijn loopbaan, maar ook mijn ontwikkeling op een soort hold gezet.
Mm-hmm.
En dat maakte dat ik mijzelf van binnen minder waardig voelde dan mijn partner. Dus dat maakte, en dan heeft de transactionele analyse heeft een mooi modelletje, dat heet het oké kwadrant.
Ja.
En in een ideale wereld voel ik mij oké en ben jij oké. Dus in een ideale wereld vind ik mezelf oké van binnen en vind ik de rest van de wereld oké.
Ja.
Maar destijds was ik in een plek in mijzelf waarin ik mijzelf helemaal niet oké voelde.
Mm-hmm.
En ik mezelf dus minder maakte, inwendig, dan bijvoorbeeld mijn partner. Dus dat maakte dat ik me zo ergens zo gefrustreerd voelde en zo niet gezien. En dat botvierde ik dan weer op hem. Terwijl, hij was er wel.
Ja.
Alleen ik voelde me van binnen zo miserabel en zo ongelukkig dat ik van hem verlangde dat hij mij ging bevestigen.
Mm-hmm.
Dat ik oké was. Terwijl ultimately heb ik dat echt zelf te doen.
Ja, en is het dan dat je dat verhaal eigenlijk over jezelf bent gaan opschrijven en dat je eigenlijk dat dan met potlood erbij en dan aan het herschrijven of uitgummen, zeg maar, wat doe je dan?
Nou, ik ben vooral ontzettend aan de slag gegaan met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus ik ben allerlei, begonnen met een NLP practitioner.
Ja.
Vervolgens een NLP master gedaan. En dan gecombineerd met systemisch werk en ook met de transactionele analyse.
Mm-hmm.
Dus dat maakte dat ik zowel diepgaand in mijn eigen historie ging graven, als dat ik handvatten kreeg om zelf in het hier en nu toe te passen.
Mm-hmm.
Dus de meer ik mezelf ontwikkelde, de lekkerder ik mezelf voelde.
Ja.
En dat was op het punt dat ik... dit gaat nu een bruggetje komen naar mijn werk destijds.
Ja.
Dat ik gewoon voelde van... ik zit op een hele fijne plek op werk. Cognitief gezien. Vanuit mijn hoofd geredeneerd gezien. Een hele fijne plek. Waar ik een stuk van mezelf prima in kwijt kon. Wat goed te combineren was met mijn moederschap thuis.
Mm-hmm.
Buitengewoon prettige omstandigheden. Alleen ik voelde in mij, want ik heb iets anders te doen. En letterlijk, ik was op een avond aan het douchen. En het klinkt misschien heel, heel zweverig, maar op het moment dat ik toen aan het douchen was, toen kwamen de woorden tot mij van ik wil in goed overleg toewerken naar een afscheid. En uiteindelijk heb ik na 12,5 jaar dienstverband, heb ik de Universiteit Leiden verlaten.
Mm-hmm.
En ben ik freelance, zelfstandig trainer, coach en ook fotograaf geworden.
Ja.
Dat was een enorm belangrijke stap om echt voor mij te kiezen. Mm-hmm. En te weten, ik word in dit werk gewaardeerd voor een stuk van mij. Het stuk in Auke die sociaal is, die zeer georganiseerd is. Ik werkte met internationale wetenschappers.
Ja.
Dus ik kon daar heerlijk de gastvrije, sociale, georganiseerde Auke doen.
Mm-hmm.
Maar mijn verlangen lag in het werkelijke contact.
Ja.
En dat ging niet verder dan heel praktisch.
Ja, en als je dan... Hè, ik zit even te denken aan die NLP, zeg maar die NLP practitioner, master. En eigenlijk alles wat je dan eigenlijk zo hebt gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. Dat je eigenlijk op die manier steeds een beetje het verhaal over jezelf eigenlijk aan het bijschaven bent met de oefeningen doet die je doet. Hè, dat je bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld iemand die dan in gesprek met jou is aan het spiegelen is. En dat je, dat je daarin denkt, maar zo zou ik het eventueel anders tegen mezelf kunnen vertellen. Zit ik op die manier op een goed spoor? Of zeg je, Jeroen, dit heb je fout hoor.
Nou, ik moet even denken aan een ander belangrijk NLP-model voor mij. Dat is het communicatiemodel.
Ja, leg meteen maar gewoon uit. Wat is het communicatiemodel?
Het communicatiemodel, dat doet je beseffen hoe anders we zijn. Als ik jou vraag om een zwarte hond te tekenen en ik ga zelf een zwarte hond tekenen, dan krijgen we twee totaal verschillende tekeningen.
Bij mij zou het een boefje zijn.
Ja, bij mij is het een labradoedel, want die heb ik thuis. En het kan ook zomaar zijn dat jij hebt bepaalde herinneringen aan een zwarte hond. En ik heb bepaalde herinneringen aan een zwarte hond. En het kan zijn dat jij een nare herinnering hebt aan een zwarte hond. Mm-hmm. En ik heb een fijne herinnering. Dus als ik iets ga zeggen over een zwarte hond, dan roept dat bij jou per definitie iets heel anders op dan bij mij.
Mm-hmm.
En dit is maar één van de miljoenen voorbeelden die je kan doen aan de hand van het communicatiemodel. Dus waar het over gaat, je hebt een externe prikkel. En dat kan... Dat kan een zwart hondje zijn, of het is een geluid, of het is een opmerking van iemand. We worden de hele dag aan miljoenen prikkels blootgesteld.
Ja.
En ons brein is zo georganiseerd dat wij een drietal hele grove filters hebben om al
welke
die prikkels.
Drie?
Dat is het weglaten, dat is het vervormen en het generaliseren van informatie. Dus dat betekent dat als hier nu een meeuw langs vliegt, en het gebeurt wel eens, dat ik ben in staat om dat te generaliseren of om te zeggen ik laat het weg. Ik negeer die informatie, want ik focus me op jou en op het gesprek dat we hebben.
Mm-hmm.
En zo zijn we de hele dag informatie en prikkels aan het generaliseren. Oh, als ik nu iets van een gebrom hoor, dan zal het wel een auto zijn.
Ja.
Zo kan ik mezelf inwendig ook geruststellen. Oh, dat geluid, dat ken ik. Dat is okay.
Dus al het gebrom wat je hoort, generaliseer je naar dat is een auto. Het
zal een auto zijn. Ja. En dan kan ik mezelf ook inwendig geruststellen. Oh, ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet zoals vroeger in de jungle dat er een leeuw aankomt. Freeze, flight, fight. Ik kan gewoon rustig blijven ademhalen. Oh, dat is een mail voor, dat is een auto.
Mm-hmm.
Dus zo verwerken we de hele dag die miljoenen prikkels. En dat doe ik echt anders dan jij. Dus je hebt eerst die grove filters, als een hele grove zeef, waar al die miljoenen, of een groot deel van die miljoenen prikkels doorheen gaan. En daarna heb je hele fijne zeefjes, filters. En één daarvan, er zijn er een heleboel, maar één daarvan is bijvoorbeeld je herinneringen. Dus wij hebben per definitie andere herinneringen. We hebben een ander leven geleid.
Mm-hmm.
Dus wij ontmoeten elkaar in het hier en nu, maar we hebben hele andere herinneringen. En dat maakt dat jij de wereld toch werkelijk anders ervaart dan ik. Dus jouw bril, de bril waarmee jij de wereld bekijkt, is werkelijk anders dan die van mij.
Mm-hmm.
Ook al kan ik op veel momenten ook het gevoel hebben, volgens mij begrijpen we elkaar heel goed.
Ja.
En toch is het zo anders. Dus te beseffen dat ieder ander zo werkelijk anders is dan jezelf, dat helpt mij enorm. En Dus om ook nieuwsgierig te blijven.
En waar helpt dat mee?
Nou, het helpt om minder te oordelen.
Mm-hmm.
Het helpt om met een nieuwsgierige open blik de wereld te betreden. Vol vertrouwen.
Ja.
Ik zit sowieso ik heb heel veel vertrouwen in de mens. En
volgens mij ook in jezelf?
Steeds meer, ja. Ik heb dat lange tijd... mijn achtergrond zit in de hotellerie. Mm-hmm. Hoge hotelschool gedaan. En wat ik daarover leiderschap leerde...
Ja.
Staat zo haaks op wat ik inmiddels weet over leiderschap. En dus het zelfvertrouwen... Wat ik dacht te hebben,
mm-hmm.
dat liet ik tot uiting komen door heel mezelf op te blazen, door luidruchtig te doen, door heel extrovert te doen en heel veel kabaal te maken.
Mm-hmm.
En inmiddels heb ik de rust en het vertrouwen en de wijsheid veel meer in mezelf kunnen vinden. Dus ik heb het veel minder nodig om zo constant naar voren te bewegen.
Ja.
Dus dat is lekker. En dan kan ik nog steeds enthousiast en blij en vrolijk en energiek doen.
Mm-hmm.
En ik kan ook af en toe even voor mij zorgen. Dus ik was altijd extreem extern georiënteerd. En als ik even terugga naar dat communicatiemodel, dan heb je daarbinnen ook de metaprogramma's.
Mm-hmm.
Dat zijn er een heleboel. Maar één daarvan gaat over extern of intern gericht.
Mm-hmm.
En ben je extrovert of ben je introvert?
Mm-hmm.
En ik dacht altijd dat ik heel extrovert was. Ik deed altijd heel extrovert. En inmiddels besef ik van ja, maar ik heb ook echt een stuk introversie in mij. En ik heb het ook echt nodig om me op te laden in stilte.
Mm-hmm.
Terwijl ik dacht altijd dat ik me heel erg kon opladen in de drukte en in de gezelligheid. Dat heb ik altijd gedaan.
Mm-hmm.
En ik heb dat lang volgehouden. Het heeft me ook behoorlijk uitgeput overigens. En inmiddels voel ik van... Oh, zeker als moeder van drie met een gevuld leven... Ik heb het zo nodig om stilte te hebben.
Mm-hmm.
Dus dat is voor mij mijn grootste goed.
Ja, en dat je eigenlijk daarin de twee aspecten weer hebt. Aan de ene kant stilte. Aan de andere kant het ook nog steeds wel lekker vinden om gewoon extravert te zijn, zeg maar, aanwezig. Maar daar zit wel een bepaalde balans in. En zo zit ik... Ja, ik zit ook eventjes na te denken over het communicatiemodel. Dat eigenlijk komt een prikkel. En dat je dan kijkt van, generaliseer ik? Wat vervorm ik? En wat laat ik weg? En dat je eigenlijk, en vervolgens zet je daar dan, daarna gaat het naar de filter van de metaprogramma's, eigenlijk een bepaalde mindset. Dat je bijvoorbeeld als jij moeder bent, dat daar een andere bepaalde focus op zit, een bepaalde andere mindset, dan als jij bijvoorbeeld op het hockeyveld staat of een onderneming aan het leiden bent.
Jazeker. Ja.
En komt er na die metaprogramma's, komt er dan nog iets?
Ja, ik heb het nog helemaal niet afgemaakt. Dus dank je wel daarvoor, Jeroen. Vervolgens krijg je een intern beeld, een intern plaatje van de situatie. En dat kan dus bijvoorbeeld die zwarte hond zijn.
Ja.
Dus stel dat jij vroeger als kind door een zwarte bouvier gebeten bent en jij ziet een zwarte bouvier op straat. Dan kan het zomaar zijn dat jij intern, dus in jouw herinnering, terugreist naar... Mm-hmm. Het gaat in een split second, hè?
Ja.
Dat jij terugreist naar dat moment en dat je een beeld intern creëert. Dit is even heel spannend.
Mm-hmm.
Dus dat heeft meteen effect op jouw fysiologie, op jouw lijf, op jouw hartslag, op jou. Misschien ga je wel transpireren, misschien gaat je adem stokken. Er gebeurt van alles in je lijf.
Ja.
Dus de ervaring, de externe prikkel, die zorgt ervoor dat jij een intern beeld creëert. Dat zorgt voor een effect op jouw lijf.
Mm-hmm.
En dit allemaal gecombineerd maakt dat jij een bepaald gedrag doet.
Ja.
Het kan zijn dat jij een grote boog om die bouvier doet. Of dat jij omdraait of whatever het ook is. Dus er is een prikkel die gaat als een razende door al die filters heen.
Mm-hmm.
Creëert een intern beeld. Het creëert een fysiologie. Het creëert ook een intern gevoel. En dat alles heeft weer effect op jouw respons. En dat is wat mensen ook aan jou kunnen merken.
Ja.
Dus jouw gedrag is wat mensen aan jou kunnen zien. En dat, dus hoe jij reageert op die zwarte bouvier, is eerst door dat hele communicatiemodel heen gereisd.
Mm-hmm.
Langs jouw herinneringen, langs alles wat zo in jouw tijdlijn is gebeurd. En dat bepaalt allemaal jouw gedrag, jouw respons.
Ja.
Op één zo'n situatie.
Ja, en dan het bewust worden van dat communicatiemodel bepaalt denk ik ook wel dat je veel meer denkt, dat je eigenlijk veel meer regie hebt over je eigen leven. Dat er veel meer, nou ja, ook wel rust kan wezen. Dat je denkt, ik ben nu even boos hierom, maar dat is oké. Okay, want zeg maar, ik kan het heel duidelijk aan mezelf uitleggen.
Hmm.
En ja. Dat je daar eigenlijk ook gewoon stap voor stap eigenlijk mee kan werken, mee kan spelen. Ja,
ja en dus ook mee kan leven.
Mm-hmm.
Dus dit allemaal, de hele reis, mijn eigen reis van persoonlijke ontwikkeling heeft een enorme mildheid voor mezelf opgeleverd. En daarmee ook een veel meer mildheid naar de rest van de wereld, naar de mensen om me heen.
Ja.
Dus ik kan ontzettend compassievol naar de meeste mensen en de meeste situaties kijken.
Nog.
Ja, absoluut.
Ja.
En maar vooral, daarom zei ik er straks al, ik ben ergens ook zo gefascineerd door mensen en hun gedoe.
Mm-hmm.
Want wat maakt nou dat iemand steeds weer in datzelfde cirkeltje, dat iemand steeds weer in diezelfde kuil stapt.
Ja, en dat gedoe is dan eigenlijk uit te filteren met dat communicatiemodel.
Onder andere. En zo zijn er een heleboel modellen vanuit de NLP en ook vanuit transactieanalyse die mij daar ontzettend bij helpen. En dat ik het fijne vind is dat het zowel in mijn rol als trainer en coach, mm-hmm. maar zeker ook in al mijn andere rollen, want ik ben moeder, ik ben partner, ik ben zus, ik ben kind, ik ben vriendin, buurvrouw. Ja. Nou ja, ga zo maar door, collega. Dus in al mijn rollen heb ik er zoveel profijt van.
Ja, en als je dan een van die rollen, zeg maar vooral eigenlijk, hè, NLP in het dagelijks leven. Dus op welke manier jij eigenlijk NLP echt wel gebruikt in het dagelijks leven op een bewuste manier? Dat je echt neem.
Nou, ik vind het meest meest sprekende voorbeeld vind ik toch eigenlijk wel het gebruik van het woordje niet. Het gebruik van de ontkenning. Als je erop gaat letten in het dagelijks leven, hoe vaak wij het woordje niet gebruiken,
mm-hmm.
dan gaat er bij mij allerlei alarmbellen aan.
Ja.
Want het niet, als je iets niet wil, voor mm-hmm. mijn gevoel betekent dat ergens het wegblijven van eerdere pijn. Dus ergens zou je kunnen zeggen, die zwarte bouvier,
mm-hmm.
jij houdt niet van zwarte bouviers. Want jouw herinnering zegt, jouw zwarte bouvier, dat is eng.
Ja.
Dat is een slechte herinnering, dat willen we niet.
Mm-hmm.
En dan roept inmiddels mijn 9-jarige dochter, wat wel.
Ja, en geef eens een voorbeeld vanuit jezelf.
Nou, de helderder ik weet wat ik wel wil,
mm-hmm.
de beter ik daar ook naartoe kan navigeren.
Ja, en zoals?
Nou, zoals dat ik bijvoorbeeld de keuze om mijn stabiele vaste baan op te zeggen.
Mm-hmm.
En te voelen van, goh, ik ben nu begin 40, toenertijd. En ik heb iets anders te doen in dit leven. Wat het was, wist ik eigenlijk niet eens precies op dat moment. Maar ik voelde wel van, nou, dit niet.
Mm-hmm.
En wat wel, nou, echt iets anders. Echt iets waar ik meer met mensen in contact kon zijn. Op een diepgaandere manier. En waar ik werkelijk van betekenis kan zijn.
Mm-hmm.
Verder dan dat ik toevallig goed lijstjes kan maken, schema's en roosters en dat soort dingen. Dus dat kan ik goed, maar ik had zo het gevoel, er is iets anders, iets groters. En, dus bewegen in de richting van waar je hart echt ligt.
Mm-hmm.
Waar je echt op aangaat in plaats van wat misschien voor je hoofd, voor je ratio een veilige pad is.
En zo zit er denk ik dan ook toch wel iets heel, hè, als ik jou dit zo hoor vertellen over, ja, maar dit wil ik niet meer. Hè, het moment dat je onder de douche staat en van, dit wil ik niet. Zit er voor mijn gevoel dan ook wel iets heel moois aan het woord niet? Zeg maar, hè, zonder het woord niet kan er ook het woord wel niet bestaan.
Klopt. Dus ze zijn ook aan elkaar verbonden als een soort van lemniscaat, zo'n infinity teken.
Ja.
Ze zijn aan elkaar gekoppeld. Maar voor mij betekent niet is eigenlijk vanaf het hier en nu terug, mijn verleden in, wat ik niet meer wil.
Mm-hmm.
En wat ik wel wil, dat is de beweging voorwaarts.
Ja.
Dus waar de NLP voor mij heel krachtig in is, is het positieve, toekomstgerichte, gericht op wat je wel wil.
Ja,
en
dat je eigenlijk, hè, dat je niet blijft hangen bij het woord niet, maar dat je ook de stap maakt naar het woord wel.
Absoluut, ja. En dat, dat doen we dus thuis non-stop. En het is als...
Ja, ik zie je glunderen en dan ben ik heel erg nieuwsgierig naar welk beeld, welke situatie komt er nu bij je op. Dat je echt denkt, ja, oh, dat vond ik zo leuk. Ja.
Nou ja, dat is dus... Als dus bijvoorbeeld mijn 9-jarige dochter dan vertelt iets over school. En de juf had gezegd dat ze niet puntje, puntje, puntje mocht doen. En als ik dan een beeld maak van mijn dochter van 9 die dan aan haar juf vraagt... Juf, wat dan wel? Dan denk je echt, zou echt fantastisch zijn. Dus zeg alsjeblieft, zeg ook als ouder, wat wel. Je kan wel tegen je kind zeggen... Niet aankomen, niet pakken, niet dit, niet dat, niet mijn laptop, niet mijn telefoon, niet mijn schoenen. Vertel een kind in hemelsnaam wat hij wel mag. En ook in een relatie, je kan wel tegen je partner zeggen, ik wil niet dat je zus, ik wil niet dat je zo. Zeg in hemelsnaam wat wel. Waar ligt je verlangen? Wat wil je wel? Waar ligt je behoefte? je ziet het aan mijn fysiek.
Zeker, je straalt helemaal zeg maar bijna met passie. Van dat je zegt, ja maar jongens, er zit zoveel mogelijkheid in het woord wel. Zeg maar.
Nou, dat, en er zit zoveel mogelijkheid überhaupt in het leven. Ja. En in ieder mens. Dus stop alsjeblieft met te kijken naar wat niet. Mm-hmm. Want dat wat aandacht krijgt, gooit. Dus ga in de hemelsnaam kijken naar wat wel. En dan blijkt er nog zoveel wel te kunnen. En zoveel te mogen en zoveel... kansen te zijn.
Ja.
Dus mijn verlangen voor mijzelf en mijn omgeving is, en voor mijn cursisten, mijn kinderen, wat wel.
Mm-hmm.
En dat is misschien wel, dat is een van de 4 vooronderstellingen van de NLP. Is het gegeven.
En welke 3 zijn er dan nog meer?
Die voor mij in ieder geval de top 2 zijn, is ga aan de kant van de oorzaak staan. Dus neem ownership voor je leven.
Mm-hmm.
Dus wees geen slachtoffer. Ik heb me lang ook wel een slachtoffer gevoeld hoor, van mijn eigen leven. Terwijl ogenschijnlijk had ik misschien alles wel voor elkaar. Een fijn huis, een fijn gezin, een leuke baan, een fijn sociaal leven. Mm-hmm. Ogenschijnlijk had ik helemaal geen reden tot klagen.
Yeah.
En daarmee voelde ik me meteen ook zo schuldig. Terwijl ik was eigenlijk helemaal niet gelukkig in die tijd. Dus als ik aan de kant van de oorzaak ga staan, dan neem ik leiderschap over mijn leven. Ik heb mijn baan opgezegd en ik ben heel erg gaan investeren in mijn persoonlijke ontwikkeling.
Ja, en de oorzaak, zeg maar, die vind ik nog redelijk abstract.
De oorzaak is daar waar je regie hebt. Dus daar waar je ownership kan nemen. Dat is daar, dat is het stuur in de bus.
Mm-hmm.
Als jij achter in de bus gaat zitten,
ja.
dan laat je je leiden naar waar die bus naartoe gaat. En als jij achter het stuur van die bus gaat zitten, achter het stuur van jouw levensbus, dan neem je leiderschap over jouw leven. En heus niet dat alles altijd roze geur en maneschijn is. Maar in ieder geval leiderschap nemen voor de dingen die jou gebeuren. Mm-hmm. Daar weer het beste van maken. In plaats van dus altijd je vinger wijzen naar anderen. De schuld geven aan de situatie en de omstandigheden. Maar welk stuk kan ik wel doen?
Mm-hmm.
Dus weer het wel en het niet. Welk stuk kan ik wel doen?
Ja.
Kijk, als jij... Je wil leven,
en dan blijf je ook wel uit die slachtofferrol.
Ja, en natuurlijk zijn er soms omstandigheden die buitengewoon verdrietig zijn.
Mm-hmm.
En mensen hebben soms onvoorstelbaar verdrietige dingen vroeger meegemaakt. En dan steeds weer de vraag van wat is het wat ik kan doen? Wat is het wat ik in het hier en nu kan doen om daaruit te komen? Welke beweging kan ik nu maken?
Ja.
En dat vraagt leiderschap.
Ja.
Dus leiderschap, ik vond het altijd een woord voor managementboeken. Terwijl het gaat om persoonlijk leiderschap.
Mm-hmm.
En we hebben allemaal persoonlijk leiderschap te nemen over ons eigen leven. En dat is ook iets wat dagelijks terugkomt. Dus hoe neem ik vandaag mijn leiderschap?
Ja, en ik zit even verder na te denken. Want je hebt natuurlijk al wat betreft communicatiemodel. En je hebt wat wel, wat niet. Eigenlijk zo heb je een heel aantal mooie aspecten benoemd. Is er nog een techniek waarvan je zegt, ja, maar deze, daar als ik gewoon de vraag stel, ja, daar ben ik zo enthousiast over. Is er een NLP-techniek die je gewoon heel graag even wil delen?
Nou, de neurologische niveaus uit de NLP...
Mm-hmm.
Daar wat weet van hebben, is erg helpend. In combinatie met het rapport waar we het al eerder over hadden. Dus de neurologische niveaus gaat over de niveaus waarin we zo met elkaar communiceren.
Mm-hmm.
En En om aan te voelen. Hè, dus wij kunnen het samen hier hebben over het weer. En over werk. Of over de omstandigheden. Waar woon je? Wat doe je? Dan zit je op een lager niveau, op de neurologische niveaus.
Mm-hmm.
Dan gaat het om de omgeving, over de vaardigheden. Terwijl als ik aan jou een vraag stel van, goh Jeroen, what defines you? Wat drijft jou nou werkelijk in dit leven?
Mm-hmm.
Dan krijg je een heel ander soort gesprek.
Ja.
Maar het vraagt wel sensitiviteit om te voelen van wanneer en bij wie kan ik zo'n vraag wel of niet stellen. En soms vraagt het ook wat inleiding. Soms vraagt het ook eerst even wat over koetjes en kalfjes te praten. Dus wat lager in de neurologische niveaus.
Mm-hmm.
Om vervolgens een brug te maken naar een wat dieper niveau. Van, goh, wie ben je nou werkelijk?
Ja.
En ja.
Dus eigenlijk gebruik je de neurologische niveaus eigenlijk ook wel om verbinding te maken. De rapport te creëren en het te hebben over waar je het over wil hebben.
Ja, en ook te weten dat het soms, als ik met mijn hockeymeiden ben,
mm-hmm,
en we zitten na een training of na de wedstrijd lekker met elkaar wat te drinken.
Ja.
Dat is niet de plek om een vraag te stellen. Goh, wat drijft jou nou werkelijk in dit leven? Ik zou het wel willen. Ik heb echt wel dat ik denk, goh, ik ben echt wel benieuwd ernaar. Dus het vraagt
misschien
ook te kijken.
Misschien toch gewoon een keertje vragen.
Wellicht, ja. Het is ook te voelen van, nou, wanneer kan het wel en wanneer niet.
Ja.
En,
ja, dat vind ik heel typisch. Ik weet nog zo goed, dat was ik deze keertje een internationale training. En die volgde ik in Roemenië. En nou ja, daar waren we een beetje koetjes, kalfjes, zeg maar. Allemaal mensen uit heel Europa, die kwamen daarheen. En we waren gewoon een beetje aan het babbelen. En vervolgens kwam iemand die ik net had ontmoet. En die vroeg aan mij, en wat is je diepste angst? En toen keek ik hem echt aan en toen zei ik, nee, mm-hmm, probeer nog eens een vraag. Sommige vragen dat je echt denkt, oh, die kan je gewoon, hè, sociaal of borrel praten, zoals een vriendin van mm-hmm mij noemt. Sommige dingen passen daar niet bij. En dan helpen daar in de logische niveaus eigenlijk ook heel goed.
Zeker. En ik weet van mezelf dat mijn behoefte is om me werkelijk te verbinden met de ander.
Ja.
En ik weet inmiddels ook dat niet iedereen erop zit te wachten. Dus ik heb het af en toe ook te laat. En dat vind ik niet altijd makkelijk.
Nee.
En dat maakt ook dat ik soms, en dan moet ik weer denken aan Tony Robbins, van mm-hmm, wie is je peer group, met wie ga je om? Ik vind het steeds minder makkelijk om veel tijd te spenderen in situaties of met mensen waar het eigenlijk alleen maar borrelpraatniveau is.
Ja.
Want ik kan daar niet meer zoveel mee. Ik kan mm-hmm het ook niet meer zo goed. Ik heb het heel lang uitstekend gekund. Zeker, want op de hotelschool word je zo getraind in het sociaal makkelijk je bewegen. Mm-hmm. Op een receptie of op een feestje. Dus ik kan me prima makkelijk bewegen in onbekende situaties. Dat is ook wel een kracht van mij.
Mm-hmm.
En inmiddels weet ik ook van, ja, maar ultimately ben ik gewoon oprecht benieuwd van, nou, wat drijft iemand nou? Wat maakt, what defines you? Wel, wie ben je werkelijk? Voorbij dat wat ik zie. En ik weet ook dat ik dat soms, dat kan niet altijd. Maar dat maakt wel dat ik sommige situaties ook een beetje uit de weg ga. Omdat ik denk van, ja, mijn energie en mijn tijd zijn kostbaar en schaars. Mm-hmm. En ergens heb ik zo die intense behoefte om het te verbinden.
Ja, en waar ik dan toch gewoon ook heel nieuwsgierig naar ben. Hè? Want ik hoor nu al een aantal keren Tony Robbins, Anthony Robbins voorbij komen. En daar zijn best wel heel wat meningen over. Over hè, wat hij nu doet met een groot publiek, 10.000 man, et cetera. Gewoon hè, met die grote overweldigende stem. En dan meteen in één keer zo tegenover een klein vrouwtje vertelt. Ja, en what defines you? En dat er heel veel gebeurt. En nou, als ik jou tegenover me, hè, je bent nogal geleerd in het NLP en eigenlijk in persoonlijke ontwikkeling en zo. En wat vind jij nu wat dat betreft van hem?
Nou weet je, ik ben niet zo van het wat vind je.
Mm-hmm.
Het heeft voor mij toen het verschil gemaakt.
Ja.
Het was echt cheesy, life-changing.
Mm-hmm.
En ja, het is heel Amerikaans. Het is heel massaal.
Mm-hmm.
En die 10.000 man die daar in die zaal zitten, zijn alle 10.000 volledig aangesloten. En er waren geen pauzes. Dus als jij naar de wc moest, dan ging je gewoon serieus sprinten naar de wc. Zo kort mogelijk, want je wil gewoon eigenlijk geen minuut missen.
Ja.
Dus hij ja, hij maakt het wel voor een groot publiek beschikbaar.
Mm-hmm.
En ik ben het heus niet met alles eens wat hij doet, zeker niet. En voor mij persoonlijk was het voor toen absolute noodzaak. En het heeft mijn leven volledig op z'n kop gegooid.
Oh, wat een mooi antwoord.
En ik heb nog steeds wel de wens. Hij heeft een nou ja, ook een 6-daags seminar, Date with Destiny.
Mm-hmm.
Ik zou daar in 2020 naartoe zijn gegaan met mijn echtgenoot. Helaas
zo.
Gooide corona roet in het eten.
Ja.
Maar het leek mij zo'n enorme impuls voor mijzelf, maar ook voor ons samen om dat te doen. En helaas tot op heden is het nog niet ervan gekomen. Maar ja, hij heeft me wel aangezet. En het seminar heette UPW, Unleash the Power Within. We hebben allemaal die power. Alleen sommige van ons staan ook gewoon op de spaarstand.
Mm-hmm.
En die voelen gewoon van, nou, dit is het leven voor mij. En ik moet maar niet te veel willen. Of niet, ik ben als een dubbeltje geboren. Ik kan nooit een kwartje worden.
Mm-hmm.
Terwijl, ja. En dus wij Nederlanders kunnen ook de neiging hebben van, nou, doe maar normaal, doe je al gek genoeg.
Yeah.
Terwijl, ja. Why not? Ga gewoon groots dromen. En, en neem alsjeblieft af en toe wat risico.
Mm-hmm.
En volg je hart en leef.
Ja.
Dus dat heeft hij heeft dat stukje power within absoluut aangezet.
Ja.
Ja. Ja. Dus al was het maar daarvoor, ben ik Tony Robbins persoonlijk dankbaar. Terwijl ik hem niet de hand geschud heb. Maar hij heeft dat vuur in mij echt weer wakker gemaakt. Aangezet, ja.
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 En als ik jou zo zie, dan doet hij dat heel goed.
Ja, het grappige is het dus die herinnering.
Ja.
En het is ook, dat is eigenlijk ook weer NLP. Je kunt bepaalde herinneringen, bepaalde gevoelens, kun je ook ankeren.
Mm-hmm.
Dus hij gebruikte heel veel muziek.
En wat is ankeren?
Ja, ankeren is dus dat je een herinnering oproept.
Ja.
En dat weer een bijvoorbeeld een heel fijn gevoel geeft.
Ja.
Dus als ik me lekker wil voelen,
mm-hmm,
dan helpt het enorm om een van de vele nummers aan te zetten die hij toen daar draaide.
Ja.
En dan binnen een nanoseconde ben ik weer daar en voel ik me extreem krachtig en blij en energiek.
Ja.
Dus muziek is kan voor veel mensen een belangrijk anker zijn. Maar het kan ook in kleding zitten. Als ik een belangrijke afspraak heb, dan trek ik bewust iets aan waardoor ik mij krachtiger en zelfverzekerder voel.
Mm-hmm.
En dus de kleding kan ook een anker zijn. Of een lekker geurtje of een sieraad. Ik heb een mooie sieraad gekregen van mijn ouders 20 jaar geleden. Dus als ik die om heb, dan kan ik zo de hele dag een beetje daarmee spelen. En te voelen, oh ja, dankjewel voor mijn leven.
Oh.
En,
ja.
Nou zo. Dus een anker is dat wat jou helpt om weer in een stemming te komen die jou dient.
Mm-hmm.
Die jou, ja. Ja.
En zeg maar, hè, dat dienen. En dus zo zit ik eigenlijk wel verder na te denken van, goh, en is er dan voor jou nog iets te wensen over eigenlijk voor de toekomst en NLP? Dat je zegt van, ja, zeg maar, hè, volgens mij heb je best wel goed voor elkaar. En is er nog een stap vooruit dat je zegt van, nou, over 10 jaar... Ja, dan zou ik wel graag met NLP en wat je allemaal doet nog wel daar naartoe willen gaan.
Er zijn heel veel dingen wat ik zou willen.
Kies er eens één.
Nou, bijvoorbeeld, ik zou 2 dingen willen kiezen eigenlijk. Dat wil zeggen dat ik echt, ik denk dat je zoveel relaties zou kunnen redden.
Yeah.
Als 1 of beide partners wat weet zouden hebben van bijvoorbeeld NLP. Maar eigenlijk als 1 of beide partners iets aan persoonlijke ontwikkeling zou doen, dan kan je echt relaties redden, huwelijken redden en daarmee de volgende generatie enorm redden.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld op het hockeyveld, dus in de sport. Ik ben ook manager van de hockeyteams van de kinderen. En dan hoor ik bij een strafcorner tegen, hoorde ik een meisje roepen naar haar teamgenoten met de intentie om haar teamgenoten te helpen. Niet bang zijn! En toen dacht ik, ja, maar door het woordje bang te roepen, ga je die kinderen juist bang maken. Want kennelijk is er iets om bang van te zijn. En dan denk ik, oh my god, er is nog veel te doen. Dus ik hoor ook hockeytrainers, coaches, kinderen, hoor ik heel veel het woordje niet gebruiken. Dat ik denk, oh, het kan zo simpel, zoveel beter.
Ja.
En ook in het onderwijs, op scholen, in de zorg. Er zijn zoveel plekken waar wat weet van bijvoorbeeld NLP onvoorstelbaar dienend zou kunnen zijn. Dus, maar ik, ja, ik heb een enorme fascinatie voor de liefde. Dus in de liefde, er gaan zoveel tranen over de liefde. Er is zoveel, als het in de relatie niet goed is, of als jij desperately op zoek bent naar de liefde, dan heeft dat zo'n weerslag op jouw hele welzijn. Dus als jij in een miserabel huwelijk zit, dan heeft dat zo'n impact op hoe jij in het leven staat. Dat, ja, als ik als minder mensen, of eigenlijk als meer mensen happier zouden zijn in zichzelf, in hun werk, in hun relatie, op het hockeyveld of waar dan ook, dan wordt het leven echt een stuk aangenamer voor iedereen.
Ja.
Ja. Maar goed, laten we klein beginnen, maar iets met liefde en iets met...
Ja, en hoe ga je daaraan beginnen?
Nou, ik heb wel de wens om trainingen te gaan schrijven.
Ja.
Wat meer gericht op het thema liefde. En of dat dan individuen zijn of stellen. Of dat is nog, ga ik nog allemaal ontwikkelen. Maar ik ben een grote fan van Esther Perel. Een Vlaamse relatietherapeute die veel van haar kennis en ervaring ook toepast in het bedrijfsleven.
Mm-hmm.
Want ultimately hebben we op het in het werk hebben we ook relaties.
Zeker.
In het werk hebben we collega's, managers, medewerkers, maar ook klanten.
Mm-hmm.
En andere afnemers.
Ja, en dus, daarin die wisselwerking met liefde, hè, zeg maar relaties.
Een zakelijke relatie.
Zeg maar, niet alleen maar het hebben over, nou ja, katzwijm verliefdheid, maar ook gewoon, hè, het houden van iemand en daar de ruimte voor hebben.
Nee, we noemen dat dan de zakelijke intimiteit.
Oh, dat is mooi.
Dus hoe kun je zakelijk intiem zijn. En het gaat niet over het fysieke intiem, hè, maar het gaat over het werkelijk contact maken,
ja,
met de mensen om je heen. En je dan te verbinden.
Ja.
En dan kun je werkelijk hele mooie dingen met elkaar realiseren.
Ja, dat is wel echt... Dat vind ik een mooi hoofdstuk, hoor. Zeg maar dat ik denk van zakelijke intimiteit. Dat,
ja,
echt, hè, binnen een bedrijf, binnen groepen mensen. Goh, überhaupt het bespreekbaar maken. Durf je intiem te zijn met je collega's, zeg maar, hè, op een zakelijk niveau. Maar hoe gaat dat er dan uitzien? Nou, ja, ja.
Nou, mensen zeggen dan vaak van, nou, ik ben op het werk. Dus ik... sommige stukken van mezelf, die laat ik dan thuis. Die neem ik niet mee naar werk. Terwijl, ja, je bent toch werkelijk... Je neemt jezelf altijd mee.
Ja.
Dus ik wil ook heel graag mijzelf meenemen in al mijn rollen. En natuurlijk, in de ene rol komt iets meer... op het hockeyveld komt wat meer de bloedfanatieke Auken naar boven. En thuis komt wat meer de zorgzame Auken naar boven. Maar ultimately ben ik het allemaal. En wil ik ook graag hier op werk. We zijn nu in Platen in Leiden, waar ik als trainer en coach aangesloten ben. Ik wil ook graag hier op Plata mijzelf kunnen meenemen. Met alles. Met alles wat ik ben. En dat is ook, zijn ook mijn schaduwkanten. Dat zijn ook de stukken van mij die ik misschien wel liever wil verbergen of verbloemen. Maar ze zijn er wel.
Ja.
Dus dan kunnen we het daar ook over hebben.
Ja, ja, en dat je er mag zijn. Ja.
Ja, met alles. Dat zeg ik steeds.
Met alles. Ja.
Welkom.
En dan
alles.
Even alles achter ons latend. Is er nog iets belangrijks waarvan je zegt, ja, maar Jeroen, deze one-liner, die moet ik nog wel eventjes gedeeld hebben. Of gewoon iets, een aanvulling. Ja, dat vind ik wel belangrijk om te benoemen.
Ja. Ik zou willen dat ik nu een prachtige one-liner voor je klaar had. Dat heb ik eigenlijk niet. Maar... ik zou dan toch iets zeggen in de trant van, ja, investeer in jezelf. Want je neemt jezelf mee in al je rollen. Dus te beter je jezelf kent met alles. Ook met je historie, met dat wat je gemist hebt. Te beter je jezelf kent, te fijner en makkelijker en prettiger het leven in het hier en nu is. In al je rollen. Dus investeer alsjeblieft in je eigen ontwikkeling.
Mm.
Ja.
Dankjewel, Auken, voor het bijdragen bij deze podcast voor de NVNLP over NLP in het dagelijks leven. En de luisteraars en natuurlijk ook jij een hele mooie dag gewenst.
Dankjewel.